Ons westelijke gedeelte gemeente van het 12e hoofdstuk uit de profeet Jesaja. Ik lees u daartoe voor de 3 laatste versen, vers 4 tot en met 6. En zult u dienzelfde dagen zeggen, dankt de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zing de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan, zulks zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoneres van Sion, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. Tot zover. Ja, de hierboven geschreven de dankzegging der gemeente. De laatste keer, als ik me goed herinner, zijn we geëindigd met het 3e vers. Hoe dat het Lam Gods zelf zijn kinderen zal leiden aan de fonteinen van levend water. En ze zal brengen hier in beginsel, maar straks volkomen in zijn heerlijkheid. Daarvan heeft ook de Heer Jezus gesproken op de dag van het loofhuttefeest. Toen de Joden, zoals gewoonlijk op die dag in zonderheid, putten uit het water van Siloa. Toen heeft de Heer Jezus gesproken, die dorst heeft, die komen tot mij en drinken van het water des levens. En het zal in hem worden tot stromen van levend water die uit zijn buik vloeien. Maar zoals het toen was, want in dat hoofdstuk bemerken wij wel dat er geen plaats is, in Johannes 7, meen ik, voor hem. Geen plaats voor de lof, geen plaats ervoor om bij hem de toevlucht te zoeken onder zijn vleugelen. Een mens kan dat een weinig verbergen, quasi behoeftig aandoen. Maar er is bij de mens geen behoefte naar de levende God. Hij drinkt liever het troebele water van de zonde, van de zelfingenomenheid, van de eigen gerechtigheid en de ongerechtigheid, dan dat hij zou drinken met vreugde uit de fonteinen des heils, dat is uit Gods beloftenissen, zijn toezeggingen, zijn bemoeienissen met zondaren. En daar hebben we de vorige keer ook uw aandacht al op gevestigd, want nu is het zo'n eeuwig wonder. Ondanks dat die mens zo onbekwaam en onwillig is, en wij alle van nature die dood zijn toegevallen en in die dood ons bevinden, dat de Heere nu krachtens dat enig trouw verbond een volk heeft uitverkoren, dat hij in de tijd door zijn Heilige Geest zelf brengt tot die lof, waar en wanneer hij dat wil. Dat is enerzijds, hebben wij gehoord, wel beschamend in die zin dat alle roem van het vlees, alsof wij begonnen hebben God te prijzen, al die roem die is te schande geworden. En het staat geschreven in het woord Gods, hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. De wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. En dat nu toch uit dat eeuwig zoen en zout verbond God het doet. Dat is afsnijdend voor alle vlees, maar het is een troost voor degene die door de beleving, door de ontdekking er ook achter komen, dat ze gemakkelijker de hele dag het een of andere deuntje in hun hart horen omdraaien. Als dat nou zouden zeggen, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Het wordt voor die kerk dan ook in dat opzicht een afgesneden zaak om vanuit hunzelf te komen tot de dankzegging. Hoe erg, hoe vreselijk dat het ook is, dat wij dat alles verloren hebben, het is zo. Maar wat kan dan de Heilige Geest het hart van die troosteloze zondaar in zichzelf troosten, dat hij het nou doet? En dat hij de schatkameren vervult, en dat bij hem duurachtig goed is. Ja, van die kant gezien is er geen troostrijker leer dan die leer van profeten en apostelen, waarin God geëerd wordt als degene die alles wrocht. Alles, maar dan ook alles. En hoe meer dat die kerk nu ook zelf ervaart dat zij niet kan geraken tot hem in lof en dank, zoveel te groter wordt het dat hij het nu zelf doet. Daarom, het is ongerechtigheid, want die niet looft, die leeft niet. Die hem niet prijst, die prijst zichzelf en de Satan. Het is een grote ongerechtigheid. Maar daarom kwam de dichter ook te getuigen: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen en een vrijwillig lofoffer, uw opoffer. Dat bedoelde die man niet mee, dat zal ik eens doen. Maar waar de Heere de ongerechtigheden wegneemt en waar hij het goede geeft, daar behoort ook bij en zij zongen. God de lof. De Heere geeft, en zal er toch van komen. Vooral zijn ellendigen die hij heeft lief gehad en uitverkoren. Het zal er toch van komen, moeten komen, omdat, en daar valt hier ook telkens weer de klemtoon op, God spreekt in zulk een zekerheid, gij zult zeggen, gij zult water scheppen. En in vers 4 gaat het weer verder, gij zult en zult te dienzelfde dagen zeggen, dank de Heere, roept zijn naam aan. Maakt zijn daden bekend onder de volken. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Wat zijn dat voor dagen? Dat zijn de dagen van zijn welbehagen. Dat zijn de dagen van zijn bemoeienis. Dat zijn de dagen waarin hij zijn zoon verheerlijkt. Waarin hij zijn zoon doet kennen. Door het allerheiligste geloof. Wanneer hij midden in de ellende, midden in onze duisternis en uitzichtloosheid, het gordijn een weinig openschuift om ons te doen horen, samengevat, deze is mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Ja, want dat is groot. Buiten de Heer Jezus Christus, wat moet er dan verzonnen worden of bedacht? Buiten de kennisname van die ene borg en middelaar, wat is er dan daarbuiten? Tot rechte redenen om vrolijk te zijn. Nou, dat zijn dan ook dagen die de Heer zelf schept. waarvan de profeet Jesaja elders zegt, ziet de dagen komen dat de ogen der blinden zijn die in de donkernis en de duisternis zullen zien en de ogen der, de oren der doven zullen horen de woorden des boeks. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde in de Heere hebben. Te dien zelf de dagen. Ja, de Heere bereidt het offer. En dat zou je niet zeggen als je je eigen dagen kent als zulke ellendige dagen. Dagen vol zorgvuldigheden, dagen waarin ieder zijn eigen bezigheden heeft. Dagen waarin zo uitkomt dat hij uit de aarde aard dat hij vleeselijk is verkocht onder de zonde. Dagen waarvan hij moet zeggen ze hebben genoeg aan hun eigen kwaad. Al was het niet inderdaad dat hij met zijn handen of wat dan ook geslagen, gemoord of wat ook had. Al zou hij met zijn gedachten misschien niet gedood of gestolen of wat ook hebben. Dan is hij nog duizendmaal des doods schuldig omdat hij God niet geprezen heeft. Omdat hij God doodzwijgt. De zonde van de nalatigheid. Dat hij hem niet herkent als die bron van alle goed. Nou, dan kun je het ook niet begrijpen. Dan kun je ook nooit verstandelijk begrijpen. Dat er nou wel dagen zijn. Dagen. Dat de Heere handen van de poppen ontslaat. Dagen waarin hij toeroept rust. Hoor naar mijn stem. Komt gij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Dagen dat geestelijk gezien de zon zo vrolijk schijnen gaat. En dat het hart verblijd is met die ene weg die de Vader ontsloten heeft uit zijn eeuwig welbehagen voor ellendigen. Ja. Verdien zelf de dagen. Die zeggen ja, maar de dagen. De duisternis, die zullen velen zijn. En al wat gekomen is, is ijdelheid. Maar dat is ons werk. Dat is allemaal dat vlak, dat niveau van Adams leven en bestaan. Maar de dagen die de Heere hier maakt. Waar hiervan geschreven staat. Dat zijn de dagen van zijn gunstrijk weldaar. Het aangename jaar. Om uit te roepen de gebonden en de gevangenen. Opening der gevangenis. Om de noodruftige uit de drek te verhogen. Om te doen zitten bij de prinsen. Om het gebed van de noodruftige en degene die gans ontbloot is te horen. En om van de hoge hemel neder te zien op de kinderen des doods. Die helemaal niets meer vinden. Waarop ze zouden kunnen leunen of steunen. Omdat het alles als een rietstaaf hun handen doorboort. Het roept hun alles toe. Weg. Zeg, heb je ook wel zulke dagen van de Heere gekregen? Dagen of uren. De dag die de Heere maakt is een eeuwige dag. Maar zolang we hier op aarde zijn, wordt het alles nog doorkruist, telkens weer door het feit dat wij mensen zijn. Dat wat de dichter zegt, ze zijn weer telkens afgeweken. Dagen van doornen en distelen die met alle geweld proberen het goede zaad te verstikken. Zo komt dat hier op aarde. Maar daarom mogen we dat elkander wel vragen. Weet gij ook vandaag dat ge gezegd hebt, de Heere is goed en goeddoende. Dat zo'n ellendige, zo'n een vijand van God en van zijn naaste. Dat God hem bezocht heeft. En dat hij een oog heeft ontvangen buiten zich. Op die enige naam die om de hemel gegeven is. Want dat is groot. Al zou je op zo'n ogenblik, en dat denk je dan ook niet, van zou ik nou bekeerd zijn, of zou ik nou dit, of zou ik nou dat. Dat denk je helemaal niet. Maar de Heere zijn hand, zijn heilige evangelie, zijn lieve zoon ontsluit. Daar is dat het voorwerp dat overloopt. Dat is het leven. Dat in de aanschouwing des geloofs van de Zonen Gods is het leven. Met dat alle gewicht, alle bezorgdheid, alles waarmee een mens en waardoor hij maar geleefd wordt, wegvalt ergens. En dat er zaligheid mag zijn in de stille verwondering. Wat heeft hem bewogen? Mogelijk zou er iemand bestaan om voor de goede te sterven. Maar wie is deze die te zijner tijd gekomen is om voor de goddeloze te sterven? Dat is onbegrijpelijk. Ook dan is het leven, dat is het licht. Dat is de blijdschap. En het gemis daarvan, dat is duisternis, onrust. Dat is alleen maar zien bij jezelf. Hoe je bent, wie je bent, wat je bent. En daar kun je niet in rusten. Dat kan nooit. Dat kan nooit uiteindelijk de arme ziel bevredigen, troosten. Want je kijkt, ik zou zeggen doorgaans, maar je kunt ook zeggen altijd. Je kijkt altijd in een warnest. Van allerlei gedachten, van allerlei dingen, je komt er niet uit. Maar de dagen dat de Heer het geheim een weinig openbaart, het heilgeheim. Dat hij nou eens zo en zulk een welbehagen gehad heeft in zijn lieve zoon. Dat hij zonder de krenking van één zijner deugden een zwart mensenkind van vrede kan spreken. En nou niks in de weg is bij God meer. Om dat te doen. Oh, dat kan zo'n blijdschap zijn. Ik hoop dat het niet verkeerd verstaat. Maar ik heb wel eens gezegd, stilletjes, heren. Ik weet. Twee zaken. De ene is. Nooit zal ik met al mijn doen en laten één stapje dichter bij u kunnen komen. Het gaat niet. Ik kan nooit meer tot u genaken. Het is onmogelijk. Maar heren, ik weet ook ontwijfelbaar zeker dat mijn ellendigheid, mijn afwezen, mijn blindheid, mijn dwaasheid, ja alles en alles wat je maar op kunt sommen, alle veroordelingen, alle zonden, alles wat maar in een mens kan wezen, zal mij niet één seconde, één stroopbreed u in de weg kunnen staan of behoeven te staan om mij nogthans zalig te maken waar gij het wilt. Want zo is het. In de diepste zin is het zo. Maar je ziet eruit hoe onbevattelijk en hoe de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes schotten. Ze zijn hem een dwaasheid. Want juist datgene waarin God gedachte des vredes heeft geopenbaard, om nu in die zoon zijner eeuwige liefde, op die grote dag van Golgotha, om daarin nou de straf die ons tevreden aanbrengt op hem te leggen. En dat hij nou juist gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken, dat verstaan we niet. Want ik denk, ja, als ik nou zo was, als nou zo zou zijn met mij, dan zou ik me geloof ik toch wel meer hoop hebben. Een ander denkt, als ik dat of dat nou eens niet gedaan had. Hè? Ja, dat ik nou alleen maar die zonde dan in Adam gedaan had, in het paradijs. Ja, ik weet wel, volgens de leer, dat weten we dan wel, dat we daardoor ook onder de vloek zijn. Maar ik zou me toch niet zo rustig voelen, als wat ik daarna ook allemaal nog gezondigd heb tegen de Heer. Zo denkt de mens. Ja, maar de gedachte des geestes is juist. Wie komt er ooit te smelt terecht aan de voeten van die zaligmaker? Al was die bezeten door een legio van duivelen. Hiertoe is hij in deze wereld gekomen. Om die werken des duivels te verbreken. En om vrijheid uit te roepen. Kun je dan begrijpen dat je telkens weer leest in de evangelie als de Heer een wonder verrichtte aan mensenkinderen. Vaak ging het ook gepaard met het waarachtig zaligmakend geloof. Dat geloof ik zeer zeker, in vele gevallen. Maar als je dan zo vaak leest, niet altijd, gewoonlijk is het bij de mens wat je leest van de melaatse. Waar zijn de 9? Heb ik er niet 10 gereinigd? En die ene die terugkwam was een Samaritaan, een rechteloos, verachtelijk mens in de ogen van een Jood. En zolang ze allemaal ziek waren, hebben ze nog 1 lijn getrokken. Maar zodra de beterschap kwam, kwam alweer een onderscheid. En nou juist die rechteloze, die verachtte, die geen naam en geen plaats had, die werd gedreven om zijn naam ook moederdag te zeggen. En dat lees je wel meer van mensen in de evangelie. Wanneer de Heer zich met hen bemoeide. En zij loofden hem, prijsden God. Ze gaven God de eer. Want dan is het een bron die zich uitstort op de velden. Wanneer uw geest mij uw wetten leert. Mensen kunnen elkaar wel een beetje zingen leren misschien. Maar het kan wel in de hemel als vloeken overkomen. En er kan wel eens ergens iemand die een stem heeft misschien, zeggen ze wel eens vroeger, zeiden ze om kooks te kloppen. Zonder enig melodieuze inhoud of geluid. Maar, en dat de Heer en de engelen het horen. Zo is de werkelijkheid. Dank de Heer, dat zult gij te 10 dagen zeggen. Dank de Heer. Ja, dat is ook zo. Dat kan zijn, overal, in de kerk, thuis, waar de Heer in onze duisternis het licht van zijn dierbaar evangelie ontsluit. En een oog heeft op die enige borg en middelaar. Daar stamelt de ziel ook. Vriendelijk bedankt, Heer. dat u dat hebt gedaan voor zo een. Dat u bemoeienis wil maken met zo een. En dat u het liefste wat u had, uw enige, uw zoon, gegeven hebt tot de rantsoen voor velen. Dan zal dat volk het ook uitroepen, roept zijn naam aan. Want zijn naam is een sterke toren. Zijn naam is een beschutting. Zijn naam is wonderbaar. Hij is Jehovah, ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is Adonai, de heerser en de gebieder over alle dingen. Hij is Elohim, de schepper van hemel en van aarde. Hij is de El Shaddai, God de Almachtige. Hij is de Heere Sabaoth, Heere der legerscharen, die heerschappij heeft over legioenen engelenscharen. Maar ten onzewaards heeft hij een naam uit laten roepen en bekendmaken. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daarom gaat er een getuigenis dan uit van Gods kerk. Een getuigenis ook met deze inhoud roept zijn naam aan. Want waar men zich ook mee vlijt, mensen heil is ijdelheid. En waar de Heere dat geeft, daar is het ook met kracht. En het gebeurt ook dat mensenkinderen door God verwaardigd worden elkander in de uren van de doodsbenauwdheid, niet meer met theorieën, niet meer met stellingen op te houden. Hoe goed ook. Maar als de Heere verwaardigt om de mond van de zondaar te openen, en om tot de doodsbenauwde of stervende in zijn naam te doen getuigen, een iegelijk, die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, dan is dat ontwijfelbaar vast. Het is dan van 2-1. Leven of sterven, vervloekt of gezegend. Zo sterk kan het besef zijn dat God ons niet bedriegt, maar dat hij waarachtig en getrouw is als hij dat gezegd heeft, want op de berg Sion en Jeruzalem zal ontkoming zijn en dat voor de overgeblevenen van Jeruzalem. Dat waarachtig is. Al zou je iemand nog nooit gezien hebben en niet weten of hij enige kennis bezat, en de Heere zou die dag op dat ogenblik doen aanbreken, en je kwam bij een stervend kind, een jongeling, of een grijzaard, of een jonge dochter, en je zou het aanschouwen met je ogen, daar gaat de mens, eens het pronkstuk van Gods vingers. En de dood maait ook dat leven af. En je zou op dat ogenblik waarachtig krediet hebben op de levende God die gezegd heeft, die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En je zou uit dat krediet zeggen tot die ellendige, moeten zeggen van z'Heere leven. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, heden. Nou, je zou zien, wat wij doen, wat wij aanraden, wat wij gemoedelijk voorstellen. Ja, de Heere kan alles gebruiken, maar je moet van onze aanradingen maar geen verwachting hebben. Maar als de Heere werkelijk waarachtig dit in het hart legt en op de lippen, roept zijn naam aan. Vertel erbij, maak zijn daden bekend onder de volk.
kan het niet groot zijn. Want zij gingen uit door Judea en door Samaria en door het ganse omringende land om te vertellen dat God die Jezus die zij gekruisigd hadden tot een hoofd en een vorst gesteld had aan zijn rechterhand. Zijn daden bekend maken, dat wil zeggen wat Paulus deed toen hij daar op de Areopagus stond. Die onbekende God, die predik ik jullie. Die God in welke wij leven en wij bewegen, gelijk een uur poëte gezegd heeft. Die God waarnaar mensenkinderen hebben gezocht of ze immer tasten of vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk onzer. Dan gaat Paulus vertellen wie die God in Christus is. Hoe hij die zoon gezonden heeft en hoe hij gekruisigd is. En hoe hij is opgestaan van de doden. Maar dat kunnen ze niet begrijpen. Nee, dat gaat te ver. Dat ze op een andere keer wel eens opgestaan van de doden. Maar je leest. Sommige geloofden, onder welke was Dionysius de Areopagiet en Damaris een vrouw, dat de daden Gods bekend gemaakt worden naar Gods wil en waar hij wil, dat heeft een doel. Dat strooit de Heere maar niet zo in de wind. Dat heeft tot doel de bijeenvergadering van zijn duurgekochte gemeente. Daarom breekt de profetie hier door de grenzen van het nationale Israël heen, daarbuiten maakt zijn naam bekend onder de volken. Want er liggen beloften voor de volken. Volken zullen zijn naam beleiden en blinde heidenen zullen bekennen dat de Heere God is, zijn ernstige aanbidders zullen komen. Egypte zal met morenland tot God verheffen, hart en hand. Daden bekend maken onder de volken, dat uiteraan eigenlijk het gewicht van de zending, waar de zendende kerk en degene die gezonden wordt, om in zulke landen en in zulke gebieden onder die volken te arbeiden. Bewust zullen wezen en dienen te wezen dat het waarachtig is wat God zegt, dat zijn naam bekend gemaakt moet worden onder de volken. Anders komt het verkeerd uit. Anders wordt de weg afgebroken. Dan hou je ermee op, zoals je van het ene beroep naar een ander beroep overstapt. Of je levenstaak houdt niet meer in dan wat beschaving bij te brengen bij de mensen. Wat ook maar een klein laagje vernis is. Maar bekend onder de volken vermeld dat zijn naam verhoogd is. Toen de Zoon Gods heeft geroepen, het is volbracht. Toen hij in zijn leven beoefend heeft, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Die naam zo heilig, groot en goed, die wij vertreden hebben, waaraan wij onze voeten hebben geveegd in het paradijs en daarna. Dat o eeuwig wonder, dat die naam nou door een goddelijk ingrijpen, door een goddelijke daadzaak, toch geëerd en geprezen is, door die Zoon Gods, die ook Zoon des mens. En dat die naam van God nu ook verhoogd wordt, hoe is het mogelijk? Je zou zeggen, zal God zijn naam dan niet bezoedelen? Als zijn naam in één adem genoemd wordt met de menselijke. Wij passen daar wel voor op doorgaan. Als iemand ons zoekt of van onze dienst of wat het gebruik wil maken,
Dat is begrijpelijk ook. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar dan onderzoek je toch nog even, ja. Ja, hoe is dat? Want ja, als hij geassocieerd wordt met het een of het ander. Zoals iemand eens tegen me zei, ik kan mijn naam beter maar niet noemen, want dat is niet best. Voor wie niet, nou voor u niet. Dat is toch ook te begrijpen, ergens is wel te begrijpen. Of dat de Heere dat ook in zijn woord geboden heeft, om in alle voorzichtigheid daaromtrent te wandelen. Dat is onder de mensen zo. En dan wil ik niet graag geassocieerd worden met iets, zegt, ja, draait nog aan toe. Als je als zakenman of in welke beroep of ambt ook staat, en iemand die bekend wordt als een grote oplichter, knoeier om daar nou één lijn mee te trekken, in ene adem, dat valt niet mee, dat is niet goed voor de zaak, niet goed voor alles niet. Maar dat de Heere nou zijn naam niet bezoedelt, niet in de modder werpt, maar dat zijn naam nou verhoogd wordt in de toebrenging van zondaren, dat is ook een godsgeheim. Dat die zondaren zalig maakt en nochtans met de zonde geen gemeenschap kan hebben. En dat de zonde geen plaats kan hebben in zijn heilig wezen. Dat kan alleen maar doordat hij verzocht is geweest, toch zonder zonde. En in het aanmerken van die met alle zonde beladene en nochtans zondeloze, in het aanmerken van die persoon kan zijn naam verhoogd worden. Dat hij een waarmaker is van zijn woord. Dat hij nooit laat varen het werk van zijn handen. Dat zijn kinderen van hem geleerd zullen zijn en dat ze zijn lof zullen vermelden. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Er staat niet vermeld dat ik zijn naam verhoogd heb. Maar het staat als een daadzaak Gods. Zijn naam is verhoogd. Wie had dat ooit kunnen denken? Dat daardoor toch niet anders dan naam onteerders hier deze aarde bewandelen. Het is toch al begonnen van het uur van ons ontvangenis af, onteerders van zijn naam. Dat nou toch de naam Gods verhoogd wordt. Voor zijn troon en hier beneden. Nou, ik zou zeggen, die daar nou nog ene vinger tussen wil steken. Ja, dat is toch wel gruwelijk ook. Van ik dit en ik dat. Nee, de Heere doet het. En uit die verhoging van de naam, die allergrootste naam, ja, wij, Jehovah, ik ben wie ik ben. Die naam, de Heere, onze gerechtigheid. Ten slotte vloeiende in die naam, Jezus, zaligmaker, die allerzoetste naam. Uit die naam is ook het vervolg ontsproten, dat de profeet met al Gods kinderen, in het aanschouwen van die verhoogde naam Gods uitroept. Psalm zing de Heere. Dat wil zeggen, geef hem de eer. De lof is betamelijk. Hier klinkt door wat we lezen in 146e psalm. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen, terwijl ik nog ben. Kan een mens nog niet? Geloofden we dat maar? Geloofden we dat maar? Maar de meesten die dat zeggen, van de mens en man houdt toch op en schijt toch uit, die hebben het nooit geloofd dat het een afgesneden zaak is, als het gaat over de psalmen die hij geeft in de nacht. Daar moet je niet in over denken. Want er staan twee waarheden.
Waar is God mijn maker? Er is niemand zegt, waar is God mijn maker?
Maar er staat ook bij, dat is ook een waarheid, die de psalmen geeft in de nacht. Zo doet de Heer ook. Het is allemaal Gods werk. Eigenlijk vind ik dat dingen die in de kerk van Christus zo tot de grondslagen behoren van de reine leer der zaligheid, dat je eigenlijk daar niet meer over hoefde te praten. Het fundament in dat opzicht. Want het behoort tot de grondslagen van de werkingen van Gods geest en de onderwijzingen van het woord, dat wij radicaal als onnutte, ja als vijanden Gods, geopenbaard worden in dat woord. En dat we eerder de hele wereld en sterren van de hemel zouden kunnen plukken, dan dat we één goede gedachte, laat staan een goede gezang, Gode tot eer zouden aanleggen. Misschien heb je het wel eens geprobeerd, maar het lukt je nooit. Maar God doet het. En hij doet het ook. Hij zei, als het middernacht was, zongen Paulus en Silas Gode lof. En de gevangenen hoorden naar hen. Dat doet de Heer. Want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulk zijn bekend op de ganse aardbodem. Zie je wel? Als het woord zo eens open gaat voor onze gedachten en onze zielen, dan is het in één ogenblik, dan mag je het zien. Dan zeg je, ja, het klopt allemaal. Hij, zijn daden, zijn naam, de Heere, hij heeft heerlijke dingen gedaan. Dat wil zeggen verheven dingen. Dingen die van boven zijn en van boven kwamen. Dingen die we niet verwacht hadden. Dingen waar de glans van Gods eeuwig welbehagen in schittert. Dat zijn heerlijke dingen. En zo zou je hele opzomming kunnen geven. Dan de gedachte gaan op het ogenblik naar de eerste christenen. En toen die emmersgangers daar kwamen. En die werden ontvangen met de woorden, de Heer is waarlijk opgestaan. Petrus heeft het ook al gezien. En toen gingen zij vertellen wat er op de weg geschied was. Heerlijke dingen. God heeft zijn kind Jezus opgewekt uit de doden. Oh, daar is geen einde aan eigenlijk, aan die heerlijke dingen die de Heer gedaan heeft. Je kan het veel verder afdalen. Maar dat kan ik toen wel doen voor elkaar. Maar een mens is zo gauw bezig om op de dingen te zien in plaats van op de Heere. En dat is de bedoeling niet. Maar om in de dingen de Heere te zien, dat mag wel. Nou, dan is de Heer al heel vroeg begonnen in het leven van u, mensen, met zijn heerlijke dingen. Dat doe ook niet aan je eigen te wijten, dat je in zijn driemaal heilige naam gedoopt bent. En dat je als kleinkind meegenomen bent naar de kerk al. Dan heb jij eigen te danken. Hoort ook tot die heerlijke dingen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten die getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel zijn. Heerlijke dingen. Hij heeft zijn volk bezocht, gevende hem brood. Hij heeft gezegd in die wereld die vol stikvol wegen is, maar van al die wegen is het einde dood. Want er zijn veel wegen die naar Rome en naar de rampzaligheid leiden, maar er is maar één weg die naar Sion leidt. Maar hij heeft ook gezegd, ik ben de weg. En onder die leugenaars heeft hij gezegd, ik ben de waarheid. En onder die doden heeft hij gezegd, ik ben het leven. Dat heeft hij allemaal gedaan. Dat zijn heerlijke dingen.
heerlijke dingen dat God, wat nou van eeuwigheid verborgen was in zijn raad, dat hij dat in de tijd heeft willen openbaren aan zondaar, aan mensenkinderen, in zijn geliefde zoon. Maar van alles ook spreekt de tijden der eeuwen, maar nu geopenbaard zijn en bediend zijn door die heilige geest. O, als je het evangelie een oog mag krijgen op die God in zijn geliefde zoon, dan krijgen alle benauwende dingen, die gaan wel eens opzij. Ze komen met vernieuwde kracht misschien weer terug. Kan best zijn, maar hij heeft heerlijke dingen gedaan. Daarom zegt en schrijft de apostel: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is en die alzo het doemvonnis des doods gedragen en weggedragen heeft. Wie is het dan die verdoemt? Als hij zou zeggen: ik waard de vervloekte voor u, ik was degene die ter helle is nedergedaald, wie moet er dan nog wat beschuldigen? Dan kan God tegen zondaren gaan spreken: alle instrument dat tegen u bereid is, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dan ontlenen ze niet aan hun waardigheid. Maar zo zegt God de Heer: werk ik u nu aan in mijn geliefde zoon. Zijn dat geen heerlijke dingen? Nou, we hebben nog niet een klein viezeltje ervan kunnen zeggen en beleven. Mag er wel bij, beleven. Want het is maar een schemeringetje, zo groot, oneindig, diep. Men zegt wel eens: de eeuwigheid is daarvoor nodig om hem te loven en te prijzen. Maar dat zal klaarlijk blijken. Al kunnen we ook dat hier nog niet beseffen helemaal. Het zal toch zo zijn. Want we zullen in een punt destijds veranderd worden. In een ogenblik. Degene die levend overgebleven zijn. En dat moet wel ook. Niet alleen opdat wij dat verheerlijk lichaam gelijkvormig zouden zijn. Maar ook omdat wij in één zouden schrompelen. Wie we ook zijn. Als die machtige bazuin van daar gangel geblazen zal worden. En het teken van de zoon des mensen wordt gezien in de lucht. Wie zou dan vrezen? Wie hij ook zei. Maar er staat tegenover die belofte: wij zullen veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik. En met die verandering zal ook de vrezen, de verschrikking, worden weggedaan. Als behorende tot die oude bedeling, tot die oude mens, tot die oude bestaanswijze. Tot die Adams natuur, die zal dan weg zijn ook. Ja, dat is wat, dat zijn heerlijke dingen. Dat de Heer het wel weet van die mensenkinderen die hier in deze tabernakel zijn. Die hier in de tenten van Kedar wonen, te midden van de tenten Kedar. Mensenkinderen, oh, wat zou er gebeuren? We kunnen ons wel eens een voorstelling maken als we het mogen delen in zijn liefdesbetuiging. Maar wat zou er gebeuren als we, wie weet, ons net woest of nijdig maakten, of we hadden net dit gedacht of zus gedaan? Opeens begon de aarde te beven en de hemel wijd weg. En we kunnen wel eens denken: ja, wij zijn niet bang. De liefde dreigt de vrees uit en buiten, maar die liefde hebben wij niet in ons zak.
Maar had nou de Heer daar ook voor gezorgd heeft, dat hij alles doet. Hij zal zijn kinderen in een punt destijds veranderen, transformeren. En ze zullen in één ogenblik met grote blijdschap zijn aangedaan. Dat zijn ook heerlijke dingen. En die heerlijkheid, die zal oneindig zijn. Maar voorlopig zal ik zijn bekend op de ganse aarde. Het is een, je zou zeggen, een bede. Een krachtige wens. En tegelijk ook een vaststelling. Dat van het einde der aarde de psalmen des rechtvaardigen zullen weer klinken. Totdat door het vuur en door de ondergang heen God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde daar zal stellen waar God alles zal zijn. Dat zal het grootste zijn. Hier nog onbevattelijk. Hier bij een ogenblik wel eens het van verre aanschouwt, maar laten we maar eerlijk bekennen dat we mensen zijn. Mensen die beter in Hilversum de weg weten dan in het Jeruzalem dat boven is. Ja, ons past daarin eigenlijk alleen maar de grootste ootmoed. Want je moet er eens maar eens een ogenblik bij bepaald worden wie dat is en wie wij zijn. En wat dat nou inhoudt, dan blijft het niet hoog van de toren. In die zin. Nee. Maar welke stukje der zaak. En wat Paulus zegt, wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. We doorzien het niet. We zien er niet doorheen nog. Maar als dan, dan zal het volmaakt zijn op de ganse aardbodem. En de toepassing is juich en zing vrolijk, gij inwoneres van Sion. Dat wil zeggen, gij alle die door de Heere zijt verkoren, om geplant te worden op die berg Sion. Om in zijn welbehagen ingesloten, hier in de tijd iets te mogen kennen van hem en van zijn geliefde zoon. Juich en zing vrolijk, kerk van de Heer Jezus Christus. Want de heilige Israël, die naam komt ook zoveel voor bij Jesaja, ontzaglijk veel. Bij uitstek door Jesaja gebruikt, heilige Israël, daar hebben we wel eens bij stilgestaan in het verleden. Die heilige Israël, die onaantastbare, die onbevattelijke. Die terrein is van ogen dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen, is groot in het midden van u. Hoe dan? De Heer Jezus zei, het koninkrijk Gods is binnen u. Hij is gekomen. Indien ik niet gekomen waren, sprak de Heer Jezus, ze zouden nog een voorwendsel hebben, een verontschuldiging. Maar nu hebben zij geen voorwensel voor hun zonde. Hij is gekomen. De heilige Israël groot in het midden van een volk van zondaren. Maar groot in zijn eeuwige liefde in zijn Christus. Zo woont hij in het midden van hem. Als de heilige Israël die groot is. Maar dan niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En het woord is vlees geworden, deed onder ons getabernakeld. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene des vaders. Vol van genade en waarheid. Zo is zijn groot in het midden van u. Want, zegt hij, ik ben in uw midden als een die dient. Is dat niet groot? Mensen die altijd zichzelf zoeken. Mensen die zichzelf dienen en bedienen. Dat er nou één zo groot is. Dat hij zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden. maar om te dienen en om mijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Zo wordt hij groot. En hoe meer de Heilige Geest zondaren onderwijst en de graveerselen van die enige borg en middelaar leert kennen en bewonderen, hoe groter is hij. Hoe groter. En hoe meer wij met onszelf bezig op de grootte van het een of van het ander, goed of kwaad, blijven staren, hoe kleiner is hij. Niet in de werkelijkheid, maar in ons. En er staat beloofd en er staat gezegd, hij is groot in het midden van u. En omdat dat zo is en dat waarachtig is, daarom zal het geschieden dat zij door de poorten zullen ingaan in de stad. En er zal geen klauwen stukje van hun oor achterblijven. En hij zal zeggen, Vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, ze waren uwe, gij hebt mij dezelfde gegeven. En de drie enige God zal geprezen worden, omdat het alleen zijn werk was. Nou, dan ben je er ook mee eens, want daar kost dan zo alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niets tot aan zijn riep, had zijn liefde mij verkoren. God is liefde, o engelenstem, mensentong, verheerlijk hem. Amen.